Welkom in weer een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast. Ik ben Esther Groenewegen, founder van Als Hechten Niet Vanzelf Gaat, een online platform, academie en community voor ouders en professionals die meer te weten willen komen over vroegkindelijk trauma in hechting. Nou, in de podcast van vandaag ga ik weer met zo'n super interessante dame in gesprek. Zij vindt het heel fijn om dingen die heel ingewikkeld zijn, makkelijk te maken en met anderen te delen. En vaak ziet ze ook verbindingen die anderen vaak nog niet zien. En ze heeft daarnaast ook een bomvolle gereedschapskist vol opleidingen en trainingen. Ze heeft zich onder andere, ze heeft een achtergrond in fysiotherapeutische en antroposofische background, zeg maar. En ze heeft daarnaast ook zich verdiept in hartcoherentie en biofeedback. Met verschillende technieken als Gallup Strengths en Havering kan zij mensen in hun kracht zetten en helpt zij hen om hun visie en passie helder te krijgen. Daarnaast helpt ze met de Havering-methode vastgezette emoties weer uit je emotionele brein te halen, zodat je daar dan op een gegeven moment minder last van gaat hebben. Vandaag ga ik met haar spreken over het onderwerp alleengeboren tweelingen. Dat is een ander onderwerp waar ze heel veel passie voor heeft. In 2017 heeft ze de stichting Alleengeboren Tweelingen opgericht. En is zij daarnaast ook vertegenwoordiger voor Nederland van de Womb Swing Worldwide. Nou, dankjewel Aranka. Wat fijn dat je er bent. We gaan maar snel aan de slag, want ik heb zoveel vragen voor je.
Ja, leuk. Dankjewel Esther.
Ja, dus wij kennen elkaar al een poosje. Voor corona zouden we elkaar al moeten. Het is helemaal misgegaan. We hebben altijd contact blijven houden. En ik vond het zo fascinerend dat jij toen voor de eerste keer vertelde over alleen geboren tweelingen. Dus mijn eerste vraag voor jou is ook, wat zijn eigenlijk alleen geboren tweelingen?
Ja, wat zijn alleen geboren tweelingen? Dat zijn eigenlijk mensen die dus voor hun geboorte al hun tweelinghelft zijn verloren. En heel vaak gebeurt dat al in het eerste trimester. En tegenwoordig met al die moderne technologie kan het dus zijn dat ouders het wel weten. Maar voorheen, laat zeggen ook in onze tijd, ja, hadden we natuurlijk niet de echo's en alles. Dus men was zich daar helemaal niet van bewust. Soms had een vrouw een beetje bloedverlies en dacht ze, nou oké, help, gaat het mis? Maar goed, ze bleef gewoon zwanger, dus niks aan de hand. Ik heb tegelijkertijd bijvoorbeeld ook bij de zwangerschap van mijn dochter in 2000, ja, 1999, daar zo ergens, te horen gekregen toen ik een bloeding had van, oh mevrouw, dat is niks bijzonders, dat is een innestelingsbloeding. En ik heb wel eens ook gevraagd bij verloskundigen van hoe vaak komt het eigenlijk voor? Dat is niet bij iedere vrouw, zo ongeveer bij 10% van de vrouwen die zwanger zijn. Toen dacht ik, hey, dat is wel interessant. Dus ja, het zijn mensen die dus voor hun geboorte een tweelinghelft verliezen. Soms krijg ik ook wel eens vragen van mensen die echt als tweeling geboren zijn en zeggen, ja, maar mijn tweelingbroer of zus is een paar uur of een paar dagen na de geboorte overleden, ben ik nu ook een alleengeboren tweeling? Nou ja, technisch dan natuurlijk niet, maar ze herkennen zich vaak wel in alle kenmerken. Dus ik denk, ja, als dat voor hun fijn is om zich zo te noemen, prima.
Het is wel grappig dat je dat zegt, want in een van mijn vorige podcasts heb ik gesproken met Amber Bontekoe. En zij is dus ook inderdaad geboren als tweeling, maar haar broertje is geloof ik 4 uur na de geboorte overleden.
Ja.
Ja, dus ik ben eigenlijk wel interessant, of ik ben wel benieuwd wat jij gaat vertellen, hoe zij zich kenmerken zijn. Nog even om voor de helderheid, dus hoe vaak komt het nou voor? Kun je nou ervan uitgaan, wat zei je ook weer, 4 op de 10?
Nee, er zijn al een hele tijd geleden wel onderzoeken geweest. En daar kwam uit dat het ongeveer 1 op de 10 is. Maar ik denk, nou ja, ik durf wel bij mijn zekerheid zeggen, dat het momenteel bij de kinderen die nu geboren worden meer voorkomt. En dat heeft dan ook te maken met alle ingrepen die gedaan worden om vrouwen helpen zwanger te worden. Denk aan alle ICSI's en IVF's en dergelijke. Want op het moment dat er meerdere eicellen bevrucht worden en er worden maar 1 of 2 teruggeplaatst, dan is er eigenlijk al sprake van een meerling. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar diegene die uiteindelijk geboren wordt, kan daar dus zeker gewoon last van hebben.
Ja, ik ben toevallig in augustus, september, eind augustus in Oxford geweest. Daar was dus een heel groot symposium over mental health. En toen hebben ze ook gesproken inderdaad over die conceptie en vooral die allereerste periode van de bevruchting, hè, waar een week van zou denken, ja, dat is toch gewoon, dat moet nog even groeien, dan komt er pas iets van informatie wat erin gaat. Want eigenlijk in die eerste periode kan er al heel veel informatie ook opgeslagen worden in zo'n
Ja.
Maar klopt je, zeg maar, hè? Ja.
Klopt. En zelfs de bevruchting, hoe die plaats heeft gevonden, is dat een agressieve bevruchting geweest of is die vanuit liefde? Dat
Oh,
is, dat heeft effect ook op iemand, ja, hoe iemand in het leven staat.
ja, zeker. Nou, en dan de volgende vraag natuurlijk, hè? Vooral voor mijn leeftijdscategorie. Hoe weet je nou eigenlijk of je een
Ja.
alleengeboren tweeling bent? Hoe kom
Ja.
je erachter?
Nou ja, 9 van de 10 keer heb je natuurlijk geen fysieke kenmerken. Tenminste, ja, tenzij iemand echt zegt van goh, of je moeder zich nog kan herinneren van nou, toen je geboren werd, toen heeft de arts gezegd dat, nou ja, misschien was de placenta extreem groot of was er een extra placenta, een extra navelstreng, nou ja, goed, noem maar op. En soms kan er zelfs sprake geweest zijn van een foetus papyrus. Geboren worden als stuitligging kan ook een kenmerk zijn. Maar goed, ja, meestal heb je dus die fysieke kenmerken eigenlijk niet. En dan zijn er een aantal ja, emotionele en mentale kenmerken waar je naar kunt kijken. En dat zijn vaak mensen die al hun hele leven het gevoel hebben dat ze iets missen. Ze voelen zich vaak ook anders dan anderen. Heel veel van deze alleengeboren tweelingen gebruiken hun volledige potentieel niet. Dus ze leven eigenlijk maar op halve kracht. En ze zijn bijvoorbeeld bang om afgewezen te worden. Nou, het is een hele lijst, maar ja, er is ook er wel een top 10. En nou, deze die ik net noem, die staan ook in die top 10 eigenlijk.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk even onderzocht wat je deed om me voor te bereiden op het gesprek. Dat lijstje met kenmerken, ik dacht, ik heb ze bijna allemaal. En wat me ook zo raakte, was dus dat gevoel van eenzaamheid. Hè? Dus dat je
Ja.
je eenzaam voelt, zelfs als je liefdevolle mensen om je heen hebt.
Ja.
Voor mij ook zelf heel erg herkenbaar.
Ja, kijk, het is. Goed, er zijn heel veel mensen die zich herkennen in dat lijstje. Ik ben ook altijd wel zo dat ik zeg: oké, maar kijk inderdaad wat er eerder misschien in je leven is gebeurd. Er zijn genoeg mensen natuurlijk met vroegkindelijk trauma, die van alles meegemaakt hebben. Maar als daar geen sprake van is en je bent op zich in een nou, redelijk veilig nest grootgegroeid, ja, dan zou je dus kunnen kijken: van hé, maar zit misschien de oorzaak van mijn klachten dus voor mijn geboorte?
Ja, precies. Sowieso iemand verliezen waar je mee
Ja.
samenleeft, baarmoeder, is al trauma. En dus nog een
Tuurlijk.
soort
Ja.
geboortetrauma. Dus
Nou
dat
ja,
is al trauma.
sterker nog eigenlijk, je kan op dat moment niet weg. En dat is natuurlijk een van de kenmerken die ervoor zorgt dat je trauma ontwikkelt. Want je kan niet wegrennen.
Ja.
Letterlijk niet. Hè, dus hetzelfde wat je dus ziet bij soldaten in oorlogssituaties die op een gegeven moment niet kunnen wegremmen. Dat is het moment waarop een PTSS kan ontstaan. En dat is dus bij alleengeboren tweelingen ook. Die passen in het plaatje van PTSS.
Ja, en is het dan ook zo dat als je een alleengeboren tweeling bent en je wordt geboren, dat je dan ook al automatisch iets van een, ja, ik wil niet zeggen PTSS gelijk hebt, maar dat je dan al getraumatiseerd de wereld komt?
Je
Komt het al
begint
achter?
eigenlijk met een achterstand, ja. Ja, want jouw hele neurologische systeem is al op een bepaalde manier getriggerd.
Ja, precies.
En het moet je voorstellen, want vaak op het moment dat dat verlies plaatsvindt, zijn je hersenen nog helemaal niet ontwikkeld. Dus ja, moet maar zeggen, dat verlies, dat moment, dat wordt opgeslagen in je cellen, in je lichaam. Dus het trauma zit in je lichaam. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, ook op latere leeftijd, als je iets heftigs meemaakt, dat je lichaam slaat het op. Hè? Body keeps the score.
Ja.
Maar in dit geval is dat natuurlijk echt sprake van, omdat dat brein nog niet ontwikkeld is.
Ja. En kun je voor de rest ook nog, heb je iets van een rijtje kenmerken of zo, hè? Van alleengeboren tweelingen? Je hebt natuurlijk net al ook iets verteld over die eenzaamheid en dat je anders bent, maar heb je ook nog andere kenmerken, misschien wel lichamelijke kenmerken bijvoorbeeld?
Nou ja, soms kan het zijn dat iemand met een fysieke ja, beperking geboren wordt. Dus mensen die bijvoorbeeld geboren worden met scoliose, dus dat is een kromming in de rug, dan kun je afvragen of dat dus te maken heeft met een tweelingverlies. Omdat moet je voorstellen, ja, ik vergelijk het wel eens van, stel je voor, jij ligt in de tent met jouw lief. En jullie liggen nou, wat je wilt, of in één slaapzak, of alle twee in eigen slaapzak. En het is allemaal heel gezellig, cozy. En op een gegeven moment gebeurt er dus met die ander iets. En je hebt zoiets van: hé, hey, wat gebeurt? En je ziet van: nou, die doet gek, die wordt ziek. Nou, afijn, op een gegeven moment merk je dus van: hé, hey, maar die leeft niet meer. En dan wordt het best wel naar. Hè? In plaats van dat het eerst dus heel fijn was in dat tentje, wordt het op dat moment een hele vervelende en beladen situatie. En dan wil je ook niet meer daar in de buurt liggen. Dan ja, dan voelt diegene op een gegeven moment eng. Dus dan ga je in allerlei bochten wringen om er maar bij weg te gaan. Nou, een baarmoeder is niet heel erg groot. Dus wat je ziet is dat dus sommige mensen dan zo zich in bochten wringen, dat daardoor die wervelkolom zich aanpast en dus afwijkingen kunnen ontstaan.
Ik moet je eerlijk zeggen, ik herkende me al in het rijtje. Wat je nu vertelt over scoliose. Ik ben geboren met scoliose. Ik heb
nou, misschien moeten we toch maar eens een afspraak maken.
Ik hou even met mijn emoties eventjes.
Ja.
Maar,
ja.
En wat goed om te horen.
Ja.
Wat goed om te horen.
Ja.
Maar het is goed om te horen dit. En ik vind het een hele mooie metafoor met die slaapzakjes in een tent.
Ja, nou ja, goed, dat is dus inderdaad even mijn kwaliteit. Dat ik iets ingewikkelds dan op een simpele manier uitleg. En sommige mensen liggen dan het liefst in één slaapzak, huid op huid. En dat zijn dan eigenlijk meer ook de eeneigen, weet je, die echt zitten. En die zijn ook in hun dagelijks leven, in relaties, zijn ook op zoek echt naar die versmelting die ze toen hebben gehad. Alleen ja, een partner die kan daar niet aan voldoen. Dus dan zie je vaak ook dat relaties, nou goed, daar kan van alles in misgaan. En moet je ook voorstellen, als er bijvoorbeeld in de innestelingsfase iets misgaat, dan heeft dat te maken met een plek zoeken. En weet je, in de baarmoeder is het echt survival of the fittest. Het is gewoon keihard. En als er geen plek is voor meerdere bevruchte eitjes, ja, dan gaat er dus één dood. En dan zie je dus dat iemand in het dagelijks leven ook moeite kan hebben met zijn eigen plek in te nemen. He, die heeft het gevoel van ik neem juist altijd te veel ruimte in of juist te weinig. Wat je ziet is dat ze heel veel spullen kunnen gaan verzamelen die hun plek in gaan nemen. Dus goed, er zijn heel veel kenmerken in het dagelijks leven die hier op terug te voeren zijn. Ook hetzelfde met voeding. Mensen die problemen hebben met voeding, anorexia of bulimie. He, dus dat kan ook hiermee te maken hebben.
Jeetje, wat fascinerend. Iets wat ik ook heb opgeschreven als vraag, waar ik over aan het nadenken was, van doet het ook nog iets met je, ja, je hebt het al een klein beetje verteld, maar met je zelfbeeld of met je identiteit. Maar eigenlijk heb je dat al een beetje omschreven natuurlijk. Hè?
Ja, nou ja, moet je voorstellen ook dat, maar dan ga ik ook een stukje meer vanuit systemisch oogpunt bekijken. Stel jij hebt een tweelingbroer gehad als vrouw zijnde en die ander overlijdt dus. Dan kan het zijn dat jij op dat moment het gevoel krijgt van, nou, ik ga het ook wel voor jou doen. Ik ga ook voor jou leven. Dus dan stap je op een bepaalde manier ook dus in die mannelijke energie. Dus het kan ervoor zorgen dat je als vrouw dus een beetje zo one of the guys wilt worden en een beetje stoer wordt. Nou ja, in deze tijd met al die gender issues denk ik wel eens, oh jongens, neem dit alsjeblieft nu eens mee in je onderzoek. Want er kunnen dus heel veel jongeren zijn die dus van een tweeling zijn geweest, dat niet weten. En het gevoel hebben dus van, oh, maar weet je, ik wil graag, ik heb het gevoel dat ik een jongen ben of juist het gevoel dat ik een meisje ben, in transitie gaan en daarna niet echt gelukkig worden. Omdat ze dus op dat moment het leven van hun tweelinghelft gaan leven. En dat is niet de bedoeling.
Merend, joh.
Ja.
En dan spreek je eigenlijk ook over die niet-natuurlijke bevruchtingen die dan allemaal plaatsvinden. Er komt al heel veel turmoil, heel veel verwarring eigenlijk, hè, voor de... Want vaak worden er meerdere eitjes teruggeplaatst.
Ja, als je het over kunstmatig, ja precies. Ja.
Ja. Ja. Dus dan vandaar, eigenlijk is dat op cellulair niveau al een strijd die het gaat over
ja.
Leven.
Ja.
Oh, wauw.
Ja, ook. Dus het kan er ook voor zorgen dat iemand het leven ook altijd als een strijd ziet. Het altijd maar aan het vechten is. Aan het overleven in plaats van leven. En dat kost ongelooflijk veel energie. Dat is echt zo vermoeiend.
Wauw. En ik was ook nog wel benieuwd, heeft het ook voordelen om een alleengeboren te zijn?
Ja, je hebt ook een lijntje, heel direct eigenlijk, een lijntje met de andere kant, wat ervoor kan zorgen dat, als je dat eenmaal kunt toelaten, kan je intuïtie daardoor dus heel groot zijn. Maar wat je ziet is dat veel alleengeboren tweelingen moeite hebben om bij hun gevoel te komen. Want op het moment dat ze bij hun gevoel komen, gaan ze ook weer die pijn van dat moment voelen dat die ander overleed. En dus daar blijven ze het liefst van weg, onbewust zelfs. En dus het is hetzelfde dat jij iemand in het hier en nu verliest. Misschien een partner of anders een opa of oma. En dan heb je zoiets van, nee, weet je, ik heb dat allemaal wel verwerkt. En dus dan sluit je dat deurtje. Maar dan ga je vaak je hoofd in. Dus dan, in plaats van dat je gaat voelen, ga je heel erg denken en alles analyseren en beredeneren. Dus erachter komen dat je een alleengeboren tweeling bent, kan ook een uitnodiging zijn om dus die reis van je hoofd naar je hart, naar je intuïtie te gaan maken. En ik zie het vooral bijvoorbeeld bij meerlingen. Ja, die hebben dus meerdere lijntjes. Ja, die zijn eigenlijk super sensitief. Maar dat mogen ze dus wel gaan toelaten. En ja, soms moeten ze dat dus eerst nog ontwikkelen.
Wauw, ik ben echt helemaal... Ja, ik ben helemaal ontroering bijna.
En nog een mooi kenmerk, positief, is dat ze vaak heel erg creatief zijn. Dit hele vroege verlies, terwijl ze dat dus niet eens weten, kan een inspiratiebron zijn voor kunstzinnige uitingen. Dan misschien dat ze zanger worden, of dichter, of kunstenaar. Kijk bijvoorbeeld naar Elvis Presley. Hè? Van hem is bekend dat hij een tweelingbroer had. Nou ja, goed, Michael Jackson heb ik ook mijn twijfels bij. Maar er zijn meerdere artiesten dat ik denk, ja, jij past gewoon in dit plaatje. Ook je leefstijl en alles.
Maar zou het daarom zijn dat ik echt super fan ben van Elvis Presley? Dat ik misschien toch ergens... Want in mijn familie, mijn oma... er speelde wel aan mijn moederskant tweelingen. Ik heb niet zoveel informatie omdat dat allemaal gebroeierd is op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar ik weet dat daar wel zijn.
Ja. Je ziet het vaak ook in bepaalde families meer voorkomen.
Ja.
Dat er in de lijn meerdere alleengeboren tweelingen zijn. En ik ben nog een beetje aan het onderzoeken van goh, waar kan dat mee te maken hebben? En systemisch zie ik wel, of het is een vermoeden dat er... Een relatie zit met iemand uit een veel eerdere generatie die niet erkend is of niet gezien is. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Dat is,
En waar ik ook over naast zat te denken, hè, dus als je als ouders het weten en er komt een alleen geboren tweeling ter wereld, wat is dan het, ik weet niet of ik het goed kan uitleggen, maar wat is dan, je kunt dus samen geboren worden, ben je gewoon geboren tweeling en een alleen geboren tweeling. Hoe zit dat dan in relatie met ouders? Want ik kan me ook zo voorstellen dat het ook best ingewikkeld is. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, nou ja, op dit moment natuurlijk voor ouders, als ze het weten. Alsjeblieft, communiceer met je kindje, hoe jong het ook is. Ja, dat kind begrijpt het. En het kan zijn dat hij heel erg huilt. En heb het dan over, zeg je, goh, maar weet je, ik zie je verdriet en ik heb het gevoel dat het misschien te maken heeft met het verlies van je tweelinghelft. En dat snap ik, dat je verdrietig bent.
En dat mag je al op hele jonge leeftijd, mag je dat?
Ja, tuurlijk. Want weet je, dat kind begrijpt je toch wel. Het is als je woorden de juiste intentie hebben en vanuit je gevoel komen, ja, dan voelen ze het toch. Dus je kan dat kind troosten en zeggen, weet je, ik snap je, ik zie je, ik ben er voor je. Of ze hebben bijvoorbeeld moeite met huidcontact, dus ze willen niet aangeraakt worden. Of juist voortdurend huid op huid, dus ze willen de hele tijd geknuffeld worden. Geef ze alsjeblieft die aandacht. Weet je. Je kan baby's ook niet verspillen of verwennen. Nee. Dus doe dat ook gewoon.
En kunnen er ook nog andere dingen meespelen? Dat ouders een soort dualiteit hebben van oh, ik zou er twee krijgen en ik heb er nu één. En dat er ook een bepaalde verwarring is, want je hebt een baby gekregen, maar je hebt ook juist heel erg verdriet. Dus je bent en in rouw en heel erg blij. Een soort dubbele boodschap aan de baby die al heeft gered.
Ja, precies. Dus die kan dan misschien ook het gevoel krijgen van, oh, weet je, nou ja, als die ander nou geboren was. En dat zie je ook wel op latere leeftijd, dat mensen een groot survival guilt gevoel kunnen hebben van, dus hun leven, hun leven willen geven voor een ander. En soms zie je dus ook dat ze bepaalde beroepen kiezen. Dus ik heb ooit een cliënt gehad en die was, hoe noemt dat ook weer? Persoonsbescherming, nou in ieder geval een bodyguard in het Engels.
Oh ja?
En toen legde ik hem dat uit en toen had hij iets van, ja maar nu snap ik het, weet je. En ik had vroeger ook altijd, ik dacht, gaaf, ik wil bodyguard worden, weet je. Dan kun je voor iemand springen en dan vang jij iets op en dan leeft die ander voort. Dus je leven willen geven voor een ander. Nou, ik moet er nu niet meer aan denken, behalve bij mijn kinderen dan of zo, maar
Maar ook misschien als je wat breder trekt, hulpverlenersland of mensen mensen willen helpen. Dat heeft daar ook onbewust iets mee te maken.
Ja, hulpverleners, helpersyndroom. Ja.
precies.
Ja.
Daar heb ik ook een beetje last van. Ja.
Het is iedereen willen helpen. Maar ook ieder zwerfpoesje of zielig hondje of vogeltje wat uit het nest gevallen is. Dat is alles moet gered worden. Ja. Want weet je, dat redden is toen niet gelukt. En onbewust kun je je daar zo schuldig over voelen. Dat je dan probeert om in dat hier en nu, misschien in te lossen zo.
Ja, ja. En de volgende vraag van mij zou zijn iets over eenzaamheid. Hè? Maar daar hebben we het al een beetje over gehad. Maar hoe gaan de meest alleen geboren tweelingen met die eenzaamheid om? Zou je daar ook iets over kunnen?
Hoe gaan ze daarmee om? Ik zit even te denken of ik dat zo kan samenvatten. Ja, weet je, het is een gevoel wat van binnen zit. En het maakt niet uit met hoeveel mensen zo om zich heen zijn. Of het nou 2000 mensen zijn of een groepje van 6. Dat eenzame gevoel zit van binnen. En dat is dus iets wat ze voor zichzelf mogen gaan oplossen. En het heeft vaak te maken met dat ze een stukje van zichzelf ook verloren zijn op het moment dat die ander is overleden. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor zelfliefde. Dus het gaat erom is dat ze de beste vriend voor zichzelf weer mogen zijn.
Maar daar kunnen ze natuurlijk onbewust een positieve weg in vinden of een negatieve weg. En ik zit dan te denken van als ze de negatieve weg kiezen en die eenzaamheid is niet te verdragen, hebben alleen geboren tweelingen ook bijvoorbeeld een verhoogde kans op verslavingen.
Jazeker.
Het is te pijnlijk.
Precies, het is te pijnlijk. Dus het zich verliezen in verslavingen, absoluut ja. En dat kan van alles zijn, verslaving in de vorm van alcohol natuurlijk, drugs, eten, maar ook bijvoorbeeld sporten, werk, geloof. Ja, dat is, weet je, dan denken we als, oh, weet je, die is goed bezig, die sport iedere dag. Ja, maar dat is ook om niet te hoeven voelen eigenlijk.
Ja, ja. Oh ja, en dus, ook niet hoeven voelen. Dat vind ik ook
precies.
Een beetje herhalen.
Ja. Ja, weet je, want de pijn is gewoon te groot. En ja, als je het niet weet, dan snap je dus, dan weet je dus niet waar die pijn vandaan komt. Dus je kan er sowieso niks mee. En ja, dan is het makkelijker om hem te verdoven.
Ja, ja. Ja, ik zit ook, er komt een woord in mij naar boven. En dat is hoe ik dat zelf ook voelde. Niet dat ik weet dat ik een alleengeboren tweeling ben, maar ik begin nu wel erg heel erg te twijfelen. Maar ik droeg altijd een soort levenspijn met me mee. Ik wist toen nog niet dat het eenzaamheid was, of dat het überhaupt is. Maar ik had altijd zoiets van, ja, het kan nog zo leuk en mooi mogelijk zijn in mijn leven. En ik heb echt wel bijzondere dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ik droeg altijd een soort van rugzak met levenspijn met me mee. Daar klinkt het wel een beetje.
Ja, en is dat dan dat je dus eigenlijk niet voor de volle 100% mag genieten?
Ja, daar heb ik natuurlijk niet over nagedacht. Maar dat zou wel de oorzaak kunnen zijn. Ik kan ook als ik heel erg succesvol, als ik mooie mijlpalen heb behaald, dan heb ik mijn assistent, mijn collega nodig. Die moet ik dan vertellen, was dit heel goed. Ik kan het niet voelen.
Ik kan het niet voelen. Nee,
en dat is heel raar. En ik ben heel goed eruit gegaan, sinds misschien ook alweer 1,5 jaar, 2 jaar geleden. En ik ben nu in de 50 en nu ben ik pas aan het onderzoeken. Oh, wacht even. Ik heb niet alleen maar een hoofd, ik heb ook een lichaam. Dan moet ik gaan uitvinden wat voelen is. Ik heb dat al op 6 heb ik dat gewoon uitgevonden, omdat er toen hele heftige dingen waren gebeurd.
Ja. En daar moeten we ook geen oordeel op gaan leggen dat mensen dat doen. Want we doen dat vanuit zelfbescherming. Had je dat niet gedaan, dan had je hier niet meer gezeten.
Nee.
Dus het heeft je gebracht tot wie je nu bent. Alleen je hebt nu het inzicht. En de keus kun je nu maken om het anders te gaan doen.
Ja, ja, precies. Ik was ook nog wel benieuwd. Je hebt voor allerlei groeperingen heb je allerlei onderzoeken. Hebben ze ook bij die alleengeboren tweelingen langdurige onderzoeken gedaan? Van op het moment dat je weet, ik ben een alleengeboren tweeling, dat ze zijn gaan volgen. En wat voor gevolgen dat heeft voor gezondheid en allerlei andere klachten?
Ja. Nee, en ja, weet je, dat soort onderzoeken zijn mega duur.
Ja.
Dus dat is gewoon bijna niet te doen. Ja, het zou super interessant zijn. Ik moet dit soort onderzoeken niet gaan doen. Sowieso ben ik niet echt een onderzoeker. Mijn handen jeuken, want ik heb inderdaad zoiets van, jongens, dit is zo machtig interessant, want je kan dus mensen echt, in de kern gaan helpen. Maar goed, ja, nee, helaas, dit soort onderzoeken zijn nog niet gedaan. Ik weet niet of dat ooit gaat komen.
Je hebt natuurlijk dat hele grote onderzoek, dat ACE-onderzoek, dat ken je vast wel, onder 17.000 Amerikanen. En dan hebben ze gekeken naar, hè, wat heb je aan vroegkindelijk trauma meegemaakt en wat voor gevolgen heeft dat voor de rest van je leven.
Ja.
En daar kwam wel uit dat er ook echt op fysiek niveau verhoogde risico's waren op kanker, hart- en vaataandoeningen, zelfdoding, minder succesvol leven. Dus ik was benieuwd of ze dat ook hadden onderzocht.
Nee, dat zou natuurlijk nu interessant zijn bij de jonge generatie. Hè, omdat er natuurlijk al heel vroeg echo's gedaan worden. Dat ze als op dat moment kunnen zien van, hey, weet je, dit is een tweeling geweest. Maar goed, de ander is nu, dat wordt afgedreven of dat, die is verdwenen. Dat soort kinderen meegenomen gaan worden in onderzoeken. Maar goed, dan moet dat zo nog 30, 40 jaar doorlopen voordat je eindelijk resultaat krijgt. Dus, en wat je net zegt bij die groep, inderdaad, fysieke klachten. Ja, fysieke klachten zijn voor mij een laatste uitingsvorm van hoe onze energie eigenlijk zich vast kan zetten.
Ja, dus, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt, bij autisme heb je een soort van paraplu van, hè? Je hebt zeg maar de Rain Man, de meest typische. Mm-hmm.
Ja.
Manieren
van kernartiest, ja.
Ja, precies. En dan de wat lichtere versie. Zou je ook in die zin kunnen spreken over alleen geboren tweelingen? Dus je bent bijvoorbeeld een alleen geboren tweeling, maar je gaat nog redelijk door het leven. Dat je daar ook verschillende gradaties in hebt?
Ja, kan. Maar ik heb daar geen gradaties in aangebracht. Dat sowieso zie ik wel verschillen tussen één-eiig en twee-eiig. De één-eiige alleen geboren tweelingen hebben echt meer last van het verlies dan de twee-eiige. Dat is, en moet je voorstellen, één eigen, je bent echt één geweest. Het is één bevruchte eicel geweest, moet ik eigenlijk zeggen, één zygote. En die is een paar dagen of maximaal 14 dagen na de bevruchting, is die in tweeën gesplitst. En toen zijn het dus twee vruchtjes geworden. Dus die mensen kunnen ook echt het gevoel hebben dat ze een deel van zichzelf missen. Alsof ze geamputeerd zijn. En ja, die kunnen ook wel echt veel moeite met het leven hebben. En het leven dus soms gewoon ook niet aankunnen en ja, uiteindelijk suïcide plegen.
Ja, precies. Ja,
ja. Dat is de drang om naar de andere kant is zo immens groot. Oeh. Dat ze hebben echt zoiets, ja, wat doe ik hier op aarde? Dus ja.
En hoe zouden ouders, lijkt me echt een hele grote taak voor ouders eigenlijk, maar hoe zouden ouders daar nou op de juiste manier mee om kunnen gaan? Oké, door het erover te hebben en te benoemen. Maar hoe zouden ze hen kunnen helpen, hè, doordat ze steeds maar verstoorde relaties aangaan? Misschien veel te verstikkend of misschien te angstig. Hoe ga je daar dan mee om als ouder?
Nou, ik heb nu zoiets van, als je het als ouder al weet, als je kind jong is, ga zo vroeg mogelijk naar een therapeut toe die de balans kan herstellen.
Want en dan, hoe ga je een balans herstellen?
Ja, dat kan ook. Ik zit even te denken, want er is iemand, maar ik weet niet of zij nog cliënten aanneemt. En dan kan ik niet op de achternaam komen. Sylvia Verduin. Zij werkt met kinesiologie, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Dus dat kan. Er zijn meerdere therapieën die dit aankunnen. Ik heb ook iemand in onze opleiding gehad, die werkt ook veel met kinderen. Mensen kunnen dat op mijn website vinden, al die therapeuten. Dus ja, als je al merkt, als je kind onder de 10 is, van god, die heeft toch ergens last van. Misschien vriendjes, dat hij altijd tweelingen aantrekt. Of dat je merkt van, hey, hij vertoont toch gedrag, dat daar gaat hij last van krijgen in zijn leven. Doe er zo snel mogelijk wat aan. Want hoe jonger je bent, hoe veerkrachtiger je bent. En hoe makkelijker het is om er iets aan te doen. Ik werk niet veel met jonge kinderen. Dat is gewoon niet mijn expertise. Ik heb wel eens iemand gehad van, volgens mij was die 9 of 10, dat meisje was heel spiritueel. Zei ik van, nou goed, ik ga het proberen. En ik ging een opstelling met haar doen. En het was echt in één keer zo, pats, boom. Oh, ze is niks. Nou, en dus ik hoefde verder niks te doen en was klaar. En volwassenen, ja, die zitten natuurlijk, die hebben veel meer ingesleten paden, ook neurologisch. Dus het is vaak veel lastiger om uit gewoontes te stappen. Dus ga zo snel mogelijk met je kind kijken of die, ja, ga naar een therapeut. Als ze jong zijn, heb je daar natuurlijk als ouder nog wat invloed op. Kom je rond de puberteit, wordt het lastiger. En tegelijkertijd gun iemand ook zijn lot. Het is het levenspad van iemand. Weet je? Het heeft mij ook gebracht tot waar ik nu ben. Dus had ik het anders gewild? Nou, dat weet ik dus niet. Misschien was het handig geweest om sommige dingen te weten. Maar het is precies gelopen zoals het lopen moest. Dus ja, dus dat is soms ook een beetje dubieus. En vertrouw dus ook op de kracht van je eigen kind. Soms kunnen ze het ook op een gegeven moment zelf. Maar wees er voor ze.
Ja, maar ik denk dat het daar al begint. Want zeg maar, mijn doelgroep ouders, de ouders waar ik mee werk, die hebben jonge kinderen, maar ze hebben ook, dus ik werk ook met ouders van pubers of adolescenten. Dus eigenlijk is het een breder scala van luisteraars die naar deze podcast gaan luisteren. Dus jonge kinderen kun je nog wat makkelijker naar een therapeut.
Ja.
Als ze wat ouder zijn, dan zou je ze ook uitnodigen van, joh, als je het weet, hè, ga dan ofwel jou benaderen of de lijst die je hebt. Want jij doet ook andere therapeuten opleiden, toch? Je hebt je
ik heb een opleiding samen met een collega. Zij is arts. Wij werken al meer dan 10 jaar samen. Doen wat opstellingen. Dus ze geeft nu een paar jaar de opleiding. Dus er komen steeds meer mensen in Nederland die wij geschoold hebben.
Dus als pubers of jongvolwassenen daarvoor openstaan.
Ja.
Ze ook uitnodigen.
Maar ze moeten echt zelf willen.
Ja,
want ik krijg soms ook mailtjes van ouders die zeggen, ja, mijn zoon, weet ik, is een alleengeboren tweeling en hij loopt vast. En ik, ja, maar weet je, als hij niet wil,
dan
kan ik niks mee. Weet je, ja, het is pijnlijk als ouder zijn om te zien hoe je kind worstelt. Maar tegelijkertijd, ja, het is hun weg. En zorg dat je er voor ze bent.
Ja.
En dat ze gewoon weten, oké, weet je, ik kan op je terugvallen.
Ik had ook nog een andere vraag. We hebben het al een beetje besproken in de zin van wat voor soort werk neigen alleengeboren tweelingen.
Ja.
Maar kan je dat ook nog op andere facetten in hun leven zien? Dat ze bijvoorbeeld met, je had het ook al over creativiteit, maar ook bijvoorbeeld over hobby's of bezigheden. En dat je vanuit die innerlijke pijn of die eenzaamheid, dat je voor bepaalde, ik ben bijvoorbeeld geen teamplayer in de zin van, ik zou niet in een hockeyteam of voetbalteam gaan. Maar wel bijvoorbeeld naar de sportschool en mijn dochter ging bijvoorbeeld paardrijden. Zou je dat daar ook nog een beetje terug in kunnen zien? Minder
Ja, en dan zou je, maar dat weet ik niet zeker. Hè? Dus nu ga ik gewoon ook, terwijl ik met je zit te praten, denk je, je zou kunnen zeggen dat een meerling heeft ook vaak de neiging om groepen bij elkaar te houden. Dat is iemand die, die is goed in groepen. Die kan ook het overzicht houden van, oké, hoe gaat het daar, hoe gaat het daar? Dus die zou je theoretisch kunnen zeggen dat hij misschien een betere teamplayer is. Alleengeboren tweeling, die wil vaak, ja, er zit vaak een behoefte om dingen samen te doen met iemand. Maar goed, dat lukt niet altijd. Of ze beginnen samen met iemand en diegene haakt dan af. Dus dat, ja, dus dan toch, nou ja, weet je, ja, samen iets starten, maar het dan weer alleen moeten afmaken. Dus,
Ik noem dat in mijn werk met ouders en kinderen, noem ik dat, ze hebben een bepaalde nabijheids verlangen. En ze willen heel graag
vriendinnen. Ja.
Maar dan een soort paradox met ook nabijheidsangsten. Dat is een soort van...
Het gaat over... Aantrekken, afstoten. Ja, alsjeblieft, kom bij me, raak me niet aan.
Ja, precies.
Zo.
Dat zou je ook over alleen geboren tweelingen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Want, weet je, dat samen willen zijn, dat is een herinnering die ergens in hun lichaam zit opgeslagen. Ja. Maar op het moment dat die ander dus overleed, dan wil je er van weg. En op het moment dat iemand dus heel dicht bij je komt, dan er zit ook nog ergens een imprintje. Ja, maar je vertrekt weer. Dus ik hou afstand.
Self-fulfilling prophecy ook een beetje.
Oh ja, natuurlijk. Ja, dus in relaties is het je niet helemaal geven. Want diegene kan altijd weggaan.
Het is net alsof je tegen mij praat. Ja, ik had nog iets anders op je website gevonden. Ik dacht, ik ga toch eens aan je vragen of je daar iets meer over kan vertellen. De term reenacting the dream of the womb.
Ja, wat je ziet bij alleengeboren tweelingen is dat ze dus de neiging hebben om dat wat in de baarmoeder gebeurd is, hun hele leven op een onbewust niveau dus, want ze weten het niet, na te spelen. Dus wat je ziet is dat bepaalde situaties als een rode draad door je leven gaan. Bij mij ging altijd alles en iedereen dood. Dat is echt, of nou ja, niet altijd dood, niet zo dramatisch, maar ze verdwenen. Dus een goed vriendinnetje, die verhuisde. Een volgend vriendinnetje, verhuisde ook. Die naar een andere school. Nou ja, weet je, op die manier, huisdier, dood. cliënten als fysiotherapeut zijn waar ik in huis moest komen. Nou, op, dat had ik overgenomen van een collega. Nou, binnen een paar maanden waren ze dood. Hoe dan? Dus ik deed geen gekke ding hoor. Dat zou je bijna denken. Maar op een gegeven moment is dat dus gestopt. En het gevoel daarbij is ook gestopt. Dus op het moment dat iemand nu uit mijn leven verdwijnt, heb ik ook zoiets. Oké, weet je, dit was een contact wat dus voor een bepaalde tijd dus ja, zinvol was. Het is oké. Onze wegen scheiden zich weer en nou, ik mag nu weer door. Maar dat was dus voor mij ook zo'n rode draad.
Maar heb jij niet ook eerst iets in jezelf geheeld en toen verdween die patroon?
Ja, zeker. Ja. Ja, het is inderdaad het sowieso er bewust van worden. Nee. Want ik was op een gegeven moment nieuwsgierig vanuit mijn hoofd. Zo van, ja, maar hoe is dat dan gegaan? En wat is er dan misschien gebeurd? En toen ik zwanger was van mijn dochter, het ging helemaal goed. Rond 12, 13 weken begon ik op een gegeven moment tegen iedereen te zeggen die het wist van, ja, ik ben zwanger, maar het kan allemaal fout gaan nog, hoor. Het kan allemaal nog fout gaan. En ik ben misselijk geworden. Misselijk. Echt, nou, het was niet meer te hard. Ik ben naar een osteopaat gegaan om dat te helpen. Mijn hele lichaam trilde. En nu kan ik dus zien. Weet je, kinderen spiegelen altijd op een bepaalde leeftijd jouw trauma. Dus als jij op 3-jarige leeftijd misbruikt bent, dan komt die herinnering omhoog op het moment dat jouw dochter 3 is. Dat is, hoe heet die? Frans Rupert, die heeft dat ook beschreven in zijn boek. En bij mij was het dus op het moment dat ik dus zwanger was van onze eerste, triggerde dus mijn verlies op het moment dat ik dus 12, 13 weken zwanger was van haar. En achteraf kan ik dat dus nu zien. Ik denk, hey, wacht eventjes, dus dat is in de 12, 13 weken geweest. En waarom is voor mij het hart altijd zo belangrijk geweest? Ik heb vroeger altijd gedacht van, mijn hart, hè? Mijn hart kan nooit op vakantie. Mijn hart kan er nooit mee stoppen. Want als mijn hart vakantie neemt, was ik dus nog heel jong, dan ga ik dus dood.
Ja.
Dus dat hart is voor mij altijd, ja, nou ja, belangrijk geweest. Dus niet voor niks dat ik ook die hartcoherentie ben gaan doen. Dat is. En ik heb het gevoel gehad dus dat mijn tweelingbroer waarschijnlijk dus iets aan zijn hart heeft gehad. Dat die, ja, weet ik veel, zijn hart was gewoon niet goed ontwikkeld. En dat is dus gestopt met kloppen. Nou ja, en daardoor is die overleden. Ik kan ook niet tegen een kloppend hart. Ik kan ook niet iemands hartslag horen. Ik word ook knettergek als ik mijn eigen hartslag in mijn oren hoor. Dan ga ik op mijn eigen hartslag liggen tellen of zingen. Of een tikkende klok word ik ook knettergek van. Ik kan er niet tegen.
Weet je, volgens mij moeten we nog een vervolgpodcast doen. Ik ben heel erg benieuwd naar die hartcoherentie en dat havering. Maar daar hebben we echt geen tijd voor.
Nee.
Ik ben nog wel heel erg benieuwd. Want dat las ik ook toen ik dit gesprek ging voorbereiden. Vitamine B12 en alleen geboren tweelingen.
Ja, veel alleen geboren tweelingen hebben een vitamine B12 probleem. Dus een opnameprobleem. Dus ze hebben vaak een tekort. En vitamine B12 tekort hebben ook te maken met bestaansrecht. Er mogen zijn. Dus het gevoel hebben hier op aarde te mogen zijn. Dus ja. En dan kun je wel zeggen van, hè, heel dat stukje, dat je bestaansrecht en je B12, je B12 probleem lost op. Ik ben er zelf al een hele tijd mee bezig en ik heb op een gegeven moment het gevoel gehad van, hé, volgens mij gaat het beter. Maar nou ja, ik blijf het nog steeds nodig hebben. En ik denk, dus daar ben ik nog aan het onderzoeken van, nou ja, hoe kan ik nu iets vinden wat ervoor zorgt dat mijn lichaam dat gewoon weer zelf kan. Het zit bij mij ook in de familie hoor. Want mijn moeder had volgens mij ook een B12 probleem volgens de huisarts niet. Maar goed, de NAG houdt een andere waarde aan dan, ja, vanuit bijvoorbeeld de vitamine B12 stichting, vereniging, wat is dat? Mijn oma had absoluut een B12 probleem. Veel ooms en tantes van mij, die hadden ook allemaal tics. Ik weet dat een oud-tante van mij dat had. Want die was echt gediagnosticeerd met, zoals ze dat toen noemde, pernicieuze anemie. Dus het zit bij mijn familie. Ik heb wel via een regressie ook dingen onderzocht. En nou goed, dat beschrijf ik ook in mijn nieuwe boek waar ik mee bezig ben. Nog even geduld. Er kwamen wat kinken in de kabel met schrijven dit jaar. Maar ik heb het gevoel dat ik wel voor mezelf een linkje gevonden heb. Maar ja, ik denk dat dat ook verder heel persoonlijk is. Dus maar goed, dus ja, B12, bestaansrecht, er, ja, mag ik hier zijn? Mag ik mijn plek innemen?
Is het niet zo dat er sowieso een beetje een situatie is ontstaan dat er heel veel mensen een vitamine B12 tekort hebben? Als ik kijk naar mijn vader, die heeft op een gegeven moment een heel kort ziektebed gehad en is toen overleden aan een darmkanker. Maar die was wel al een hele poos, moest hij om de zoveel weken of zo, ging hij naar het ziekenhuis om die B12 injecties te krijgen. Maar als je dan spreekt over B12 en bestaansrecht, mijn vader had niet geleerd, ik denk omdat het een kind was uit de hongerwinter, om er echt te mogen zijn. Ik weet niet of hij alleen een geboren tweeling is, maar ik probeer hem eigenlijk nog steeds te leren kennen. Van, hij was echt de meest fantastische vader die er was, maar hij kon bijvoorbeeld niet goed grenzen aangeven. En hij zocht ook altijd relaties uit die enorm over zijn grenzen heen gingen.
Ja.
En nu hoor ik jou dit zo vertellen over B12 en bestaansrecht. Mijn vader nam dat niet genoeg in. Hij nam niet.
Nee. En nam zijn plek niet in. Nee, precies. Ja.
En ik denk, dat werk van Gabor Maté, dat ken je vast ook wel.
Mm-hmm.
Body Keeps Score. Body Keeps Score is volgens mij
best wel van de kolk.
Van de kolk, wat de body says no is Gabor Maté. En die zegt ook, als jij niet je volle authenticiteit kan leven, en op een gegeven moment gaat je lichaam gaat gewoon nee zeggen. En als jij zelf in je leven nee gaat zeggen. Maar het begon achteraf, hè, nu in hindsight kan ik zien, dat hij dus tekort had aan die B12.
Ja. Ja, en B12 gebruik je ook veel meer op het moment dat je veel stress hebt. Ja, dus, en tegenwoordig hebben natuurlijk heel veel mensen chronische stress. B12 en bijvoorbeeld magnesium zijn stoffen die ons lichaam veel meer nodig heeft op het moment dat we heel erg onder stress staan, onder druk staan.
Ja, fascinerend allemaal. Maar we hebben, denk ik, al heel veel mooie dingen met elkaar gedeeld, ook voor mijn luisteraars. Ja. Ik ben eigenlijk nog benieuwd naar zoveel dingen die ik in mijn voorwerk of onderzoek ben tegengekomen. Maar we houden het even bij dit stukje aan input. Ik was nog wel benieuwd, daar heb je al heel veel over verteld. Hè? Dus als alleengeboren tweeling, je kunt het op een gegeven moment wel een bepaald plekje geven. Dat je dus, daar ben je eigenlijk zelf het resultaat van natuurlijk. Dus als je dus hulp gaat zoeken met de juiste mensen. Misschien kun je nog wel een paar dingen noemen aan soorten therapieën waar je dan voor kunt gaan. En dus zou je dat stukje willen helen in jezelf?
Ja, ik zou iemand wel adviseren om te gaan voor non-verbale therapieën. Dus, want ja, verbaal. Ja, weet je, heel veel alleengeboren tweelingen zijn ook uitermate slim. Dus ze kunnen zich vaak heel erg goed verwoorden. Dus ja, dat hoofd dat heeft al jarenlang overuren gemaakt. Dus ze moeten gaan leren voelen. Dus dat lichaam moet in. En soms lukt dat ook gewoon niet. Dus ik werk vaak systemisch. Sommige cliënten kunnen dat gewoon niet. Het komt niet vaak voor, maar nou ja, goed, het komt wel eens voor. Dus non-verbaal. En wat wou ik nog meer zeggen? Ja, vroeg in ieder geval welke therapieën.
Ja.
Nou ja, goed, de EMDR werkt niet altijd, weet ik. Dat is afhankelijk van de therapeut hoe welke vormen van EMDR die kent. Ja. Nou goed, ik werk dus met die heveningstechniek.
Oh ja.
Dat is eigenlijk de opvolger van de EMDR. En daarbij kun je ook prenataal werken. Dus dat is een optie.
Is denk ik een hele goede. Daar moeten we gewoon nog een keer een
aflevering. Ja, gaan we doen.
Want dat is denk ik zo belangrijk. Ik was nog wel benieuwd wat je dan bijvoorbeeld vindt van reflexintegratietherapie.
Daar kan ik niet te veel over zeggen, omdat ik niet goed weet. Goed, ik ken de details niet van, maar volgens mij werkt dat wel goed bij mensen ook.
Ja, want dan
werk je op de reflexen, hè? Dus is er ook, ga je uit echt van de eerste reflexen, ATNR, STNR, die of
ja,
die, andere?
Nou ja, ik noem het oerreflexen. Ik weet er niet veel van een klein beetje, maar ik weet wel dat ik heb zeg maar een netwerk aan waardevolle therapeuten en methodes waar ik mijn deelnemers community naar verwijs. En vooral de laatste periode verwijs ik dus veel ook naar die reflexintegratiemethode. En voordat ik iets verwijs, onderga ik het eerst zelf. Ja. Voorheen deed ik het samen met mijn dochter, maar nu laat ik het aan haar. En ik ging dus bij reflexintegratietherapie bij een hele super gave dame. Ik zeg geen naam, bij ons gaat iedereen bellen.
Ja.
Dat vind ik niet pijn, maar die dame, die ging dus bij mij die oerreflexen door. Was ik gewoon 54. En ik lag daar echt als een kindje. Lag ik daar gewoon in de totale verwarring. Dus heel veel reflexen heb ik nooit goed, ben ik niet goed doorlopen. Ja. Waardoor ik dus als een soort verwarde peuter, kleuter daar op die behandeltafel lag. En dat ik was zo fascinerend. Ze hebben ook een bepaald traumaprotocol. Dan kom je gewoon één keer in zoveel weken, ga je bepaalde bewegingen ga je maken in je lijf. Hè? Dus als jij ook al wil je stukjes in jezelf helen, ga niet op zoek naar. Op, het mag langs de zijlijn wel bestaan, maar ga niet in essentie op zoek naar iemand waar je mee gaat praten, maar ga het oplossen in je lijf. En de regeneratiemethode was voor mij echt zo mindblowing. Vond ik zo fascinerend.
Nou, ik denk dat dat een hele mooie is. Maar wat ik zie dus is dat alleen gewoon tweelingssystemen is niet op hun eigen plek staan. Dus als je het weer hebt over bestaansrecht, je moet echt je eigen plek innemen. Dus daarom ben ik ook een groot fan van systemisch werk. Want iemand moet echt gaan voelen van hoe is het op mijn plek? Hoe is het om mijn podium in te nemen in plaats van achter de coulisses te staan?
Is dat misschien mijn stukje dat ik op een gegeven moment met heel veel angst groepen ben gaan spreken? Ben ik dan die onbewuste stukje?
Ja.
Want dat was mijn allergrootste angst in mijn leven. Ik dacht, voor groepen spreken, ik ga nog liever dood. Ja. Maar mijn ambitie voor dit onderwerp was zo groot.
Precies. Ja.
En ik merk gewoon dat ik beter kan gaan staan, beter mijn mening durf te delen.
Ja, nou, ik heb dat gemerkt, goed, we moeten een beetje op de klok letten.
Ja, ja, ja.
Dat ik ben natuurlijk in 2012 begonnen met mijn boek te schrijven. En jaren later dus, op het moment pas toen ik met die Gallup Strengths begon, kon ik zien van dat is mijn allerbelangrijkste strength die ik ben gaan inzetten. Schrijven, delen, inspireren. Dus echt mijn eigen podium innemen, geschreven en letterlijk. Ik heb het een paar weken geleden, heb ik letterlijk op een podium staan. Heb ik staan praten over die Gallup Strengths. Ik denk, joh, ik moet op een podium staan. Ik ben net een soort Jochem Meijer als ik hier sta. De zaal lag plat. Ik denk, wat is dit? Dus ik kwam er niet meer bij van het lachen. Ik denk, oké, maar dit kan ik dus ook. Ik vond het leuk.
Fantastisch. Nou, leuk, leuk. Ja. We gaan gewoon een vervolgpodcast.
Ja, volgens mij ook. Ik vind het leuk.
Nog even als laatste vraag. Als je één advies zou kunnen geven aan alleengeboren tweelingen of aan de mensen om hen heen, wat zou dat advies zijn en waarom?
Wat zou dat advies zijn? Volg je gevoel als dat lukt. Ga het helen. Okay. Ga het aan. En het is misschien doodeng. Maar ga door die modder. En ook volledig tot de bodem. Want ik zeg vaak, als je halverwege die put blijft hangen, dan kun je je ook niet afzeggen. Dan eens afzetten. En dan heb je voortdurend het gevoel dat je verzuipt. Dus zak op die bodem tot je echt met je voet op de grond komt. Dan kun je weer omhoog komen. En zorg dan dat je dus iemand naast je hebt die je daarbij kan helpen. Want het is eng.
Ja.
Het kan zijn dat je moment hebt je echt zegt van, joh, weet je, ik laat mij maar op die bodem zitten, ik hoef niet meer. Maar je bent niet voor niks geboren. Weet je, jij bent geboren, die ander niet. En dat heeft een reden. Ga dus ontdekken waarvoor je hier op aarde bent.
Heel mooi. Nou, we gaan deze podcast afsluiten. Dankjewel voor je super waardevolle dingen die je hebt gedeeld. Waar kunnen de luisteraars jou vinden? En heb je ze nog iets moois aan te bieden misschien? Of iets waar je naar kan verwijzen?
Sowieso mijn website, arankerewijk.nl. Je kan me ook vinden op Instagram, LinkedIn, Facebookpagina. Dat is zo'n beetje. Ik heb wel een YouTube-kanaal, maar die staat stil. Dus daar plaats ik niet zoveel meer op. Ik doe veel met Instagram en Facebook. Dus, en mijn website natuurlijk.
Hoe het eraan gaat komen.
Dus ik moet het steeds weer noemen. Want ik moet gewoon weer schrijven. Maar goed, net wat ik zei. Er zijn wat kinken in de kabel geweest. Waardoor het weer eventjes
live op staat.
Ja,
heb je nog een mailinglijst waar mensen zich kunnen inschrijven? Dat als je nieuws hebt, dat ze je...
Nou ja, goed, als ze naar mijn website gaan, dan krijgen ze zo'n leuke pop-up op een gegeven moment. En dan kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je een gratis boekje. Help, mijn kind is een alleengeboren tweeling. Dus daar hebben ze misschien ook wat aan. Daar staan wat tips nog in. En dan krijgen ze maandelijks de nieuwsbrief.
Nou, helemaal geweldig. Super, super. Yeah. Weten de luisteraars en de kijkers jou te vinden. Dan wil ik afsluiten met... Als je deze podcast interessant vindt en je bent benieuwd naar mijn andere afleveringen, ga dan naar mijn YouTube-kanaal. Maar neem ook een abonnee. Want als je dan een abonnee neemt op mijn kanaal, dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering wordt geplaatst. Beluister je deze podcast op een andere podcastplatforms, kun je ook een abonnee op krijgen. Krijg je ook een melding als ik weer iets nieuws plaats. Dus daar wil ik het mee afronden en dan wil ik jou heel erg bedanken. Bedankt voor de podcast.
Ja, dankjewel Esther. Het was superleuk.
Op naar de volgende podcast, want je hebt nog veel meer te vertellen.
Ja.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.